Ja, wat we zo de afgelopen dagen en ook vandaag gedaan hebben. Dat is dat we zijn gaan kijken, opnieuw gaan kijken naar die voortgang van die zelfmeditatie. Om heel precies te zien wat er gebeurt in elke fase. Vrijwel altijd is dat noodzakelijk dat je op die wijze, op een heel precieze manier, die fasen en die overgangen leert kennen. Om die beweging en vooral die verdergaande beweging ook door te laten zetten. Het is een weg van zelfkennis. Wil je jezelf verder kennen op steeds subtieler niveau, dan zul je daar een grote helderheid moeten aanhouden en dan zal die beweging verder door moeten gaan. Je krijgt in die beweging dus steeds diepere elementen van dat zelf zijn, dat verwikkeld is in allerlei energieën, met allerlei patronen. Dat je die energieën, die patronen steeds duidelijker voor ogen krijgt. Wanneer je die heel duidelijk ziet, dan pas heb je dat onderscheidende inzicht tussen datgene wat je zelf bent en datgene wat je niet speciaal bent. Dat is dus een proces van terugkeer naar je eigen centrum, waarbij je allerlei dingen loslaat. Wanneer je werkelijk serieus die Advaita weg bewandelt, dan houdt dat in een steeds verdergaande bewustwording. Steeds weer opnieuw, hoe zit het met mezelf? Wanneer je wat meer thuis raakt in al die verschillende mogelijkheden, nou ja, ik heb dat ook genoemd, een soort spirituele geografie. Dan weet je steeds waar je bent. Hoe zit het met jezelf? Oh ja, ik zit nu een klein beetje meer in die hoek. Of nee, ik zit nu heel duidelijk op het niveau van het inzicht. Hoe zou het verder moeten gaan? Oh ja, dat weet ik, want ik weet ook hoe dat zit met die omvorming, met die verdere beweging. Nog verder terug naar mijn eigen bron, mijn eigen oorsprong. Je zult het heel precies overal moeten leren kennen, leren herkennen. Want anders blijft het vaag. En wanneer het vaag blijft, dan blijf je gedeeltelijk in ieder geval een speelbal van die krachten die op die verschillende niveaus werken. Wanneer je daar ter plekke alles heel goed kent, dan weet je welke krachten daar werkzaam kunnen zijn. Wanneer dan ergens bijvoorbeeld een neigingje opkomt, dan zie je dat in een heel vroege fase. En je doorziet het. En dan is die neiging weer weg. Hoe gaat het verder? Oké, dat is dan ook duidelijk. We hebben dat gezien in ieder geval in de hele zintuigelijkheid, die gerichtheid op geluiden. Die terugkeer betekent dat je die specifieke gerichtheid op objecten loslaat. Er zijn stemgeluiden Wanneer je daarop afstemt, heb je een gerichte aandacht. Gericht op die stemgeluiden als object. Maar meteen zit je daaraan vast. En is je identiteit dus degene die gericht is op die stem. Of op geluiden van een vogel. Op andere geluiden. En dan krijg je meteen ook de reactie. Op een persoonlijk niveau. En zo gaat het eigenlijk altijd doen. Dan dit, dan dat, dan dit, dan dat. En overal reageer je op, omdat je in dat krachtenveld aanwezig bent. Steeds weer specifiek gefocust op dit en op dat. Wanneer je een klein beetje meer terugkeert in jezelf, dan merk je dat je bewustzijn weer openkomt. Wordt het een meer globaal bewustzijn. In dat globale bewustzijn heb je niet direct dat lijntje met bepaalde objecten, dus je hebt ook geen primaire reacties. Vanuit jezelf als ik-persoon. Het ruime globale bewustzijn is er, dus je neemt alles best waar. Alleen er is niet een specifieke focus met zo'n aandachtslijn. Nee, die haal je terug. En er ontstaat een ruim globaal bewustzijn. We hebben dat vanmorgen verder preciezer gezien. Hoe dat ook verder zit wanneer je verder terugkeert. En allerlei zaken van je lichaam komen. Voor ogen, voor je innerlijke blik. En daar geldt dus hetzelfde voor. Hetzelfde geldt voor alle mentale zaken. In dat mentale gebied, daar ben je veel als een ik-denk-persoon bezig. Met een denk lichaam. En dan zit je hier aan te denken en dan moet dat probleem opgelost worden. En hoe zou je moeten lopen en wat is er allemaal gebeurd dat nog anders moet enzovoorts. Je bent er op een lichamelijke manier in het mentale veld bezig. En opnieuw weer die bewustwording, hoe zit het met mezelf? Dan krijg je weer het terughalen van die gerichtheden. Dat betekent dat dat zelfzijn, dat verweven is met die energieën, dit is belangrijk, dat is belangrijk, dat al die tentakeltjes van je worden teruggehaald. En het is dus nodig om die diversiteit, die gefractioneerde aandacht en investeringen terug te halen. Om duidelijker te kunnen zien hoe dat zit met dat zelfzijn op dat niveau, die nog allerlei dingen ook in de rug heeft, die de wijze waarop je er bent bepalen. In je denkactiviteiten zie je dus dat wanneer je primair denkt, je allerlei denkpatronen toch weer als uitgangspunt hebt. En die zie je niet, want die heb je in je rug. Die horen bij je subjectiviteit. Omdat ze ook bij je subject horen, ervaar je ze niet. Maar ze horen bij je subject die gericht is op allerlei dingen. Om ze weer in het zicht te krijgen, zul je weer moeten terugkeren tot een ander standpunt, zodat je die denkpatronen wel kunt zien. Die neigingen die daarin zitten, kunt zien. En dat betekent meteen ook een loslaten, want je ziet de afstand ervan en je wordt weer opnieuw bewust van jezelf, dan op het inzichtsniveau. Oh ja, ik zie hoe dat werkt. Ook op denkniveau, Ik zie hoe het werkt. Op gevoelsniveau. Ik zie hoe het werkt met alle zintuigen. Zo gaat dat blijkbaar. Maar ik heb mijn zwaartepunt niet meer op een van die vlakken. Want mijn zwaartepunt, ik ben in eerste instantie dat waarnemend bewustzijn. Vanmorgen zijn we ook verder gegaan om weer opnieuw te kijken naar die situatie van jezelf. Hoe gaat het ermee met jezelf op dat niveau? Dus dan moet je weer bewust worden van jezelf op dat niveau. Hoe ervaar je dat? Wat is daar te ervaren aan dat zelf zijn? Op dat niveau van het inzicht, van de getuigen, van het waarnemend bewustzijn. Verschillende die hebben ook aangegeven, daarin zit toch nog een zekere energetische kwaliteit die je lichamelijk kunt noemen. Nou, dat is het inzichtslichaam. Je hebt ook een voorkant en een achterkant. Je zit naar de verschijnselen te kijken vanuit een bepaald punt. Het is wel direct, daarom noem je het inzicht. Het is direct vaststellen. Oh, dit zijn de verschijnselen. Klaar. Het is niet een denken over. Maar het is een direct vaststellen. Daarom is het dus, zoals we ook gezien hebben, een zuiverder bewustzijn. Zuiverder, omdat niet daar patronen op denkniveau nog doorwerken, omdat je die hebt achtergelaten. Dus het is veel meer een spiegelfunctie die overblijft op het inzichtsniveau. Maar hoe zit het met jezelf? Dan moet je weer opnieuw daar bewust worden. Dus dan moet je weer opnieuw die gerichtheid van je op die verschijnselen terughalen naar jezelf. Dan stel ik vast dat er een zekere energetische sfeer is wat je je inzichtslichaam noemt. Maar wanneer je weer dus de aandacht die specifiek gericht is op die en die verschijnselen terughaalt naar jezelf, dan krijg je dus ook daar weer een geheel. Die gefractioneerdheid, die uitwaaiering, steeds weer op elk niveau weer terughalen, waardoor de sfeer van jezelf zijn compleet wordt. En dan zie je dat er iets nieuws ontstaat. Op elk niveau, op elk niveau. Steeds weer opnieuw is er een bewustzijn dat voor zover je in die wereld gaat van de objecten, dat het heel gevarieerd is, veranderlijk is, een drukte van belang is. Ook dus dat het allemaal onderdelen zijn, uitsplitsingen, terwijl wanneer je terugkeert komt alles weer tot één geheel. Dus ook op inzichtsniveau, je kunt bewust zijn van allerlei soorten verschijnselen, een veelheid, en je haalt die gerichtheid op die veelheid terug. Waar komt dus in terug? Natuurlijk in jezelf, als eenheid. En wanneer je blijft op dat inzichtniveau, dan ontstaat het nieuws. Afgesproken was dat jullie deze dag daarvoor zouden gebruiken om te blijven op dat inzichtniveau, om te kijken wat en hoe daar allemaal de dingen gaan. Wie?
Ik heb gemerkt dat het heel erg gefragmenteerd ging. Ik weet er eigenlijk niet goed van. Heel erg instrumentaal. Dus ik ben eigenlijk ja, precies goed hoe ik terug moest keren naar het business.
Als je merkt dat je weer verward raakt in die veelheid, ja, dan is het weer opnieuw zaak. Ja. Om je af te vragen, hoe zit het met mezelf? Ja. En dat zelf zijn, wanneer je dat zo vraagt, dan herken je altijd dat dat vooraf gaat aan die veelheid, dat dat weer een eenheid is.
Ja, maar er zat heel veel onbewustheid ook in.
Oké, maar wanneer er een helderheid is in jezelf zijn, ook als bewustzijn, dan stel je dat vast. Maar het komt wel allemaal terug in jezelf, als zelf zijn, bewust zijn.
Ja. Wat ik heb gezien, een oude gewoonte is dan om zeg maar meer het lichaam als nieuw anker te nemen, of als steun.
Oké, maar dan zit je dus weer op dat niveau van het, laat maar zeggen, het ervaren lichaam, ja, het gevoelslichaam, of het energetisch gevoelslichaam. Maar daar begin je dan maar weer mee. En dan ga je weer zeggen, oké, blijkbaar is mijn situatie zo dat ik daar op gericht ben, dat ik op dat niveau aanwezig ben. En energetisch, nou, dan kan ik natuurlijk al van alles doen, maar het is een veelheid. En wanneer ik een klein beetje meer bewust ben en alles weer terughalen naar mijn eigen centrum, dan komt alles weer tot heelheid. Dus wanneer het op een andere manier gaat dan je eerst eigenlijk zou willen, dan ga je opnieuw kijken, hoe zit het met mijn actuele situatie? En dat moet je maar accepteren. Blijkbaar is dat dan weer je uitgangspunt. Maar dan wel weer opnieuw de situatie bewust worden. Hoe zit het weer met mezelf? Oh ja, ik ben de waarnemer van al die verschijnselen op lichamelijk terrein. Hoe zit het dan met mezelf? Ik val daar niet mee samen. Hoe zit het dan met mezelf? Ik ben daar de toeschouwer van. Misschien nog met de tussenstap eerst van, ja, ik zit erover te denken. Nou, hoe zit het dan met jezelf als denkertje? Dan ga je daar kijken. Oh ja, als denkers val ik niet samen met mijn materiële lichaam. Want in het denken, daar heb ik veel meer vrijheid. Het is een veel vrijere wereld. Maar opnieuw weer kijken. Oh ja, daar zit toch weer die hele variatie, die veranderlijkheid. Hoe zit het weer met mezelf? Nou, dan kom je toch steeds automatisch weer terug naar jezelf als bewustzijn. Iemand anders? Is het gelukt, Regine?
Ik heb het ook geprobeerd tijdens het eten klaarmaken. En misschien dat het dan ja, toch iets bewuster ging. En dan een beetje later, dat was tijdens het rusten, maar dan valt het zelf niet. Mm-hmm. Ja, en dan heb je, ja, dan zit ik wel in een droomwereld, maar dan denk ik, dan zit ik daar wel in vast. Dan was ik vooruit en achteruit aan het rijden. En hij zit precies in die droom dat je ook, ja, je gaat vooruit en je gaat achteruit, dat je daarin ook op precies anders gaat kijken. Maar ik was wel aan het slapen.
Jawel, maar wanneer je zo'n droomwereld hebt, dan kun je toch opnieuw weer kijken hoe je zelf daarin zit. dan ervaar je dat je in zo'n droomwereld zit. Maar opnieuw, wanneer een klein beetje meer bewustwording komt van jezelf, dan is er weer een nieuwe mogelijkheid. Om opnieuw bewust te worden van jezelf als bewustzijn van die droomwereld. En dan is het weer hetzelfde. Je stelt vast dat je niet samenvalt met die droomwereld, met al die verscheiden vormen en processen. Nee, dan is het weer opnieuw. Ik ben de waarnemer van al die vormen en processen. En datzelfde geldt in zo'n gewone situatie van het eten klaarmaken. Hoe zit het met mezelf? Ik val niet samen met het lichaam, met die activiteiten. Ik word weer bewust van mezelf als dat waarnemend bewustzijn. En we hebben gezien hoe belangrijk het is om werkelijk die beweging te maken, om werkelijk bewust te worden op dat niveau van dat waarnemend bewustzijn. Dat je werkelijk daar aanwezig bent, dat is de realisatie. Dat is niet een weten ervan, nee, het is de realisatie ervan. Dat betekent dat je zelf daar aanwezig bent op een actuele wijze, op een bewuste wijze. Iemand anders?
Dan. Ik ben nog steeds verward over dit verhaal, heel erg zo. Maar het...
Hoe zit het met jezelf?
Dat ik het teruggeef aan de ruimte. Als ik dus voel... dus heel bewust ben met wat zij zegt, eten, koken, geloof ik, dat je van. Nou, er is maar zelden dat het dus, als het getrechterd wordt, dan geef ik het terug aan de ruimte die ik zelf ben.
Ja,
maar niet naar dit.
Nee, dat is dus iets, we hebben het gezien, en dat heb ik ook je al gezegd. Beschouw dit als een experiment om des te duidelijker te zien hoe het zit onder alle omstandigheden met jezelf. Wanneer je getrechterd wordt en je bent helemaal daarin en je zit daar gespannen allerlei dingen te doen. Dan kun je wel zeggen, ik geef het terug aan de ruimte, maar zie wat er gebeurt. Zie wat er gebeurt, want dan weet je des te duidelijker hoe die overgangen plaatsvinden, zodat de trechtering niet meer plaatsvindt.
Dat is waar. Maar dat zie ik als ik het teruggeef aan de ruimte ook, volgens mij, of niet?
Zie je dat dan heel duidelijk hoe het zit met die trechtering, hoe dat werkt, dat zelf zijn dat ruim is, heel ruim zijn, bewust zijn, indaalt, zich vermengt met
een
bepaalde vorm.
Met een object.
Ja, met een object en je zit erin.
En
wat gebeurt er wanneer die beweging terugkeert? Je zegt, ik geef het terug aan de ruimte.
Het haakje gaat los.
Ja, maar wie is dat ik?
Het haakje gaat los.
Het haakje gaat los, waarmee?
De hengel die uitgegooid was...
Door wie?
Door wie? Dus dat je dat zou zeggen.
Die bewustwording.
Door het grote geheel?
Nee, ga kijken hoe dat in concreto werkt. Want het is niet het grote geheel. Eerst krijg je al namelijk een concentratie van zelfzijn.
Ja, ja.
Waardoor die concentratie verder gaat in een vorm. Eerst krijg je, dat hengeltje ontstaat niet zomaar. In de blauwe lucht. Nee, er is een zelfzijn dat zich concentreert.
Door een omstandigheid of wat dan ook.
Hoe dan ook.
Ja, ja, ja.
En dan krijg je die verdere, dat is dus meer een geconcentreerd zelfzijn dat nog aardig zuiver is. En dat gaat zich dan verder in een bepaalde vorm gieten.
En dat... Het bewustzijn heeft het door dan, dat het in die bepaalde vorm gegoten
ja, maar kun je jezelf bewust zijn als dat bewustzijn?
Ja.
En dat is in eerste instantie toch dat geconcentreerde bewustzijn. Dat is niet het bewustzijn in universele zin.
Nee. Oké, je hebt dus inderdaad allerlei soorten uit de aard. Het grote groot. Maar en als je dan getrechterd bent, dan is er een bewustzijn van die trechter. Dus een bewustzijn van. Hè, dus ja. Niet waar. Hè, en dan gooi je jezelf weer open.
Ja. Waar het
als om, bewustzijn.
Waar het nu om gaat is om nog duidelijker te zien wat dat bewustzijn er eigenlijk is. Dat is in eerste instantie dat inzichtsbewustzijn.
Maar, oké. Okay. Ja?
Ja. Dus tussen die specifieke vorm, wanneer je helemaal daarin zit, en het totaal open zijn, heb je nog allerlei fases.
Ja, daar zitten allerlei fases.
Nou, daar gaat het om daar toch kijk op te krijgen. Want wanneer je daar kijk op hebt, dan heb je veel minder kans om al die fasen al in die richting van die trechter te vervolgen. Want dan weet je al, in de vroege fase, nu komt er een bepaalde concentratie van zelfzijn. En met een bepaalde richting. En dat gaat dan heel gemakkelijk door in een verdergaande identificatie met vormen. Omgekeerd, het is een terugkeren naar jezelf, maar zie door wat voor fasen dat heen gaat. Hoe duidelijker je dat ziet, des te meer ken je die hele geografie. In dat bewustzijn, je weet waar je zit, je weet wat er voor krachten zijn. Wanneer er maar even een kracht is die kant uit, dan zie je dat. En zeg je, nee, dan kom ik in die volgende fase terecht. En het hoeft niet. Dus blijf bewust eens een keer van dat bewustzijn.
Op een gegeven moment, nou, dacht ik, is er überhaupt geen, is er alleen maar dat wat gebeurt en een besef ervan, niet eens een bewustzijn, maar een besef ervan. Dus is het. Het inzichtsbewustzijn is eigenlijk opgelost.
Ja, oké. Okay. Dan stel ik vast, mijn bewustzijn is universeel.
Ja.
Oké. Okay. Maar dan moet je ook doorhebben, nou is mijn bewustzijn niet meer universeel.
Ja, dat heb ik ook door. Vaak. Als het dus...
In ja, wanneer heb je het door? Wanneer je getrechterd bent?
Oké, okay, je moet dus voor die tijd voor je...
Ja, okay. Ja, want wanneer je daar bewust bent, dan gaat het rechter niet door.
Nee, ik begrijp het. Begrijp het.
Nou, daarvoor is het belangrijk, die bewustwording op al die niveaus.
Oké. Okay. Ja. En dat zijn er heel veel.
Ja, maar goed, maar dat zie je allemaal. En je moet het niet gespannen doen enzovoorts. Nee, maar je leert het langzamerhand wel kennen, omdat je steeds weer die beweging maakt.
Maar ook dat gebeurt, hè? Op een gegeven moment
het gebeurt allemaal, yo-yo. Maar het houdt op wanneer je heel duidelijk bewust bent van wat je zelf bent.
Ja. Alles.
Maar dan moet je daar wel bewust zijn. Dus die vaagheid die moet weg, want anders dan ben je toch nog onderworpen aan die krachten.
Ja, okay.
Van samsara, zeg maar. Anders.
Vanmiddag lezend brak het tumult los in de buurt bij mij. Ergens was een balletje in het juiste doel gerold. En plotsklaps
Wanneer je intern dat bewustzijn hebt, dus intern bewust bent van je eigen stille bewustzijn.
Ja.
Concreet, heel concreet. Ja, dan kan toch niks die je eruit halen? Nee. Zeker. Vanuit het verleden, je kent het, hoe dat werkt wanneer je wel weer daarop intuned en daarin meegaat. Dan word je gepakt door die krachten die in dat veld aanwezig zijn. Nou ja, in dit geval dus van het voetballen. Nou, je weet dat het over het algemeen sterke krachten zijn.
Nou, ja, vooral als je je wil concentreren op iets wat je belangrijk vindt.
Oké, okay, maar goed, wanneer je daar...
Van, nou, die concentratie die gaat gewoon door.
Ja. Nee hoor, wanneer je bewust dus op dat niveau bent, dan is er verder helemaal niet een onderworpen zijn aan die krachten. Mooi, dat is vrij zijn. Ja, helemaal.
Ik realiseer me dat het heel belangrijk is dus om dan alert te zijn en bewust te zijn en daarbij te blijven, alsof er een klein draadje zit steeds in de dingen die gebeuren. En dan is het alsof de beweging ook niet meer van mij uitgaat.
Ja. Klopt. Dat is dat het dan maar gewoon doorgaat volgens het krachtenspel op dat niveau. En dat gaat vanzelf. Maar je merkt dat je daar dus niet in verwikkeld bent.
Ja. En wat ik nu leer is dat het iets is wat je doet, dat het niet zomaar gebeurt.
Ja.
Het gebeurt, het overkomt.
Ja. Maar tot op het niveau van het inzichtsbewustzijn kun je daar nog in oefenen. En het is natuurlijk heel wat dat je niet meer slaafs onderworpen bent aan al die krachten in de wereld. En in jezelf. Op niveau van je gevoelens en van je denken. Wanneer mensen het hebben over vrijheid, dan hebben ze het altijd over een vrij zijn van die externe krachten. Maar moet je eens kijken intern wat daar allemaal niet aan voor kracht werken. Op niveau van gevoelsmatigheid, de wijze van dingen voorstellen en denken. Dus er geldt hetzelfde voor. Dus dat is precies hetzelfde. Dus zo is het ook duidelijk te maken aan mensen die inderdaad maar geneigd zijn om te zeggen nee, ik wil graag een klein beetje rust hebben, dus een klein beetje die wereld loslaten en meer in mezelf zijn, wat dan het lichamelijke, het zelf zijn is van lichaam en geest. Ja, dat vind ik prachtig. Dat geeft al een hele stuk rust. Maar is het daar echt helemaal rustig? Nou, vaak niet. Hoe ziet dat eruit dan, die sfeer van lichaam en geest? Nou, dat is ook een wereld. We zeggen tegenover de buitenwereld, zeggen we, oh, dat is de binnenwereld. Maar in die binnenwereld gebeurt ook van alles. Nou, geldt weer hetzelfde voor. Hoe zit het met jezelf? Je bent je bewust van die drukte van die wereld. Je ziet dat dat zelf zijn, voor zover het daarin meegaat, ook weer zo divers is geworden. dat je dat bewust bent vanuit een ander standpunt waar het een eenheid is, waar je een eenheid bent. Nou, dan zie je ook meteen dat je niet samenvalt met die verschijnselen van lichaam en geest. Het betreft ook de stemming. Maar kijk, mensen die nemen nooit hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen stemmingen. Ze zeggen, nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Al vandaag dan regent het, ik heb een rot humeur. Dat komt door de regen. Of ze geven anderen de schuld. Maar ook de hele wereld van gevoelens en stemmingen. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Wanneer je een klein beetje meer terugkeert, dan zie je, oh ja, natuurlijk, ik heb mij in een bepaald gebied begeven. En daar heerst nou eenmaal de depressiviteit. Ik haal me er zelf in terug en dan komt het open. Dus hoe meer je terugkeert, des te vrijer je wordt, ook ten aanzien van de innerlijke omstandigheden. Ook je gevoelens, ook je stemmingen, je humeur. Ja, dat zijn die stemmingen en humeur en zo. Ja, dat, je ziet dat gewoon. Dat zijn gewoon meteorologische gegevens. Oh, daar zit wat lage luchtdruk, daar zit een hoge, mooie hoge luchtdruk. Ja, wanneer je dat allemaal niet ziet, dan raak je zo weer in het gebied van lage luchtdruk. Dan zeg je, nou, het is weer op. Maar wanneer je een beetje terugkeert, dan zie je dat allemaal, het werkt daar volgens bepaalde meteorologische wetmatigheden. Maar daar ben je niet in onderworpen. Erik.
Maar dat vind ik niet iets ietsje te mechanisch. Want gisteren had je het over moeras en rijgzand.
Nou, die gebieden heb je ook.
Dat je het altijd overvalt. Als je daar kan kijken, dus een klein klein gaan. Dat je weet dat klein is dat je door de weg
gaat. Nou, wel de bevangenheid daardoor. Ik heb al gezegd, dat zijn gebieden die hun eigen wetmatigheden hebben. Die gebieden hebben hun eigen wetmatigheden. En dat is dan blijkbaar zo. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is wanneer je met iets specifiek gaat vereenzelvigen. Nou, dat kan opgeheven worden en dan is het probleem weg.
Ja, het kan dus wel degelijk voortkomen buiten je eigen schuld op, dat je door depressie of neerslachtigheid van wordt, dat je dat ziet en laat gaan. Het is anders lijkt net zoals de oormafia. Je hebt aan jezelf te danken dat je kiest voor de depressiviteit.
Nou, kijk eens, wanneer zo'n uitdrukking gedaan wordt, en dat is bij de meeste uitdrukkingen, zit er een goed aspect in en een fout aspect in. Het fout aspect is dat ze iedereen zo de schuld geven van hun eigen ziekte. Dat is natuurlijk onzin. Het goede daaraan is, nou, daar hebben we het hier nu over. Wanneer je meer bewust wordt, dan is er niet meer zo'n afhankelijkheid van jezelf, van die gebieden. Alleen die gebieden hebben wel een eigen wetmatigheid. Natuurlijk, het lichaam heeft toch een eigen wetmatigheid, dat het ouder wordt. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is wanneer je daarmee gaat vereenzelvigen, want dan is het je eigen lot waar je geen genoegen mee neemt, en dat is lijden.
En bovendien creëer je een soort ongeluk waardoor je het helemaal in dat depressieve gevoel verlaat.
Ja, nou ja, goed. Dus wanneer je dat allemaal niet weet, dan raak je erin verzeild en dan dan zeg je, ja, nou ja, zo gaat het, ik kan er niks aan doen. Nou, dat is ook zo. Maar wat is nou het probleem? Je kan proberen om uit die depressiviteit te raken, om een beetje vrolijker te worden. Dat proberen de psychotherapeuten. Dan zeg je, nou, dat is niet slecht. Maar het gaat om dat fundamentele probleem, dat je jezelf gaat identificeren met bepaalde stemmingen en je daarvan afhankelijk maakt. Dus dat is op spiritueel niveau gewoon toch een wetmatigheid. Het gaat om de onwetendheid om te zetten in bewustzijn. Dat lijden, welke richting je ook hebt, steeds weer wordt de oorzaak van het lijden gezien in onwetendheid. Dat wil niet zeggen dat wanneer de wetendheid komt, dat er dan helemaal geen lichamelijke pijn is. Nee, want dat hoort weer bij de wetmatigheid van en bij de kwaliteiten van het lichaam op dat niveau. Alleen het lijden van dat zelf zijn, dat wordt opgeheven. En het wordt dus opgeheven door inzicht, bewustzijn. Van wat het nou is, dat met jezelf. Hoe zit het met jezelf? Oh ja, natuurlijk. Ik ben mezelf en dat is stabiel en dat is vrij van alles. Wanneer je ervaart dat je steeds weer gepakt wordt, of steeds weer ergens intrechtert, steeds weer ergens op focust, steeds weer ergens induikt. Ja, dan wordt het dus nog meer zaak om dat maar eens een keer verder te gaan bekijken. Hoe zit het nou eigenlijk? Hoe is het nou eigenlijk mogelijk? Herman?
En dat geldt ook voor zeg maar alle emoties? Of zijn er ook emoties waarvan je denkt op een gegeven moment dat ze doorvoeld moeten worden? Kunnen ze allemaal gezien worden en los te maken?
Jawel, dus ook daar geldt hetzelfde voor. Emoties, dat is een bepaalde beweging van ja, gevoelsmatige energieën met een bepaalde kwaliteit. Hoe zit het met jezelf? Natuurlijk, die dingen die mogen er zijn. Want dat hoort bij een bepaald niveau. Dus je moet accepteren zoals het is op elk niveau. Je moet je maar accepteren, want zo is het nou helemaal. En daar heersen bepaalde wetmatigheden, er zijn bepaalde kwaliteiten. Oké. Ten tweede, hoe zit het met mezelf? Val ik samen met een emotie, dan is het blindheid.
En als je het niet doet, dan laat de emotie los.
Wanneer je terugkeert tot jezelf, dan ben je niet daaraan onderworpen, hoewel het in zekere zin daardoor kan gaan.
Wat zei je als laatste?
Dat het in zekere zin kan doorgaan met zo'n emotie. Want dat is weer het resultante van al die krachten in dat veld.
Hoe waar is zo'n emotie? Ja.
Nou ja, goed. Die emotie die heeft een bepaalde waarde in het leven bij mensen. Je kunt allerlei waarden gaan beschrijven.
Nee, hoe waar?
Het heeft dus een hele betrekkelijke waarheid. Het is een betrekkelijke werkelijkheid. Het is namelijk betrokken op een persoon die als mens leeft op een vrij primaire manier in het leven. En nou, op dat niveau wordt dat als reëel ervaren, als werkelijk. Zeg je ja, in die sfeer is dat iets wat daar werkelijk aanwezig is. Alleen wanneer je een klein beetje meer bewust wordt van jezelf op dat meer zuivere niveau, dan zie je de afstand daarmee en dan zeg je, ja, nou, dat kan allemaal wel, maar ik ben daar niet aan onderworpen. Ik val daar niet mee samen. Mijn werkelijkheid is veel ruimer. Terwijl het op dat niveau, nou ja, doorgaat zolang het doorgaat. Maar helemaal bij emoties zie je, wanneer je werkelijk in een emotie duikt, dat daar een stuk onwetendheid in zit. Dan heb ik jou daar. Je zegt ook blinde woede. Of ik ben kapot van verdriet. Dus wanneer je ziet dat er werkelijk die emoties zijn, dan zeg je, nou ja, blijkbaar hoort dat bij het leven. Ja, zeker, dat hoeft niet weg. Want dan ga je weer iets forceren. Dus het mag er allemaal zijn, maar je beseft, dit zelf zijn valt er niet mee samen. Dat is ruim. Dat is niet alleen die woede daar, maar dat is ook de blijdschap. Maar het is ook het verdriet. Dus alles mag er zijn. En juist dan in die vrijheid zie je dus dat ook in die emoties die vrijheid ook aanleiding geeft dat alles, alle emoties er mogen zijn. Er hoeft niks weggedrukt te worden. Er hoeft niks gezocht te worden. Ja, kijk eens, je moet het dus weer zien op welk niveau je dit dan ziet. Wanneer je dat doet op het persoonlijke niveau, dan krijg je van die positivo's. Van de grote energie. En dat doet heel erg kunstmatig aan.
Als het opwekt, ja natuurlijk, maar als het van binnenuit opwekt.
Ja, oké, nou dan is het spontaan en dan is het natuurlijk altijd best. Alleen zelfs daar, ook wanneer het spontaan is en je zit er helemaal in, dan moet je nog oppassen, want het volgende ogenblik zijn er andere omstandigheden en dan ga je mee met een negatieve emotie. Dus de moraal die blijft toch hetzelfde.
Maar weet je wat de moraal is? Boektradities die reiken de moraal aan met dezelfde intentie om te zorgen dat je beter bij de individuele ervaring bij het juiste pad kunt krijgen. En over moraal en voorwaarden hoor ik niet nooit zoveel spreken. Vind je dat ook vanzelfsprekend volgt uit?
Wanneer er over een moraal wordt gesproken, dan spreek je dus over mensen die zich moeten gedragen volgens bepaalde morele regels.
Als ondersteuning voor het pad alleen?
Dat kan een ondersteuning van het pad zijn. Maar wanneer je daar zo de nadruk op legt, dan bevestig je de mensen als een ik-persoon die zich moeten houden aan morele regels. En dat zie je ook gebeuren hoor, in spirituele kringen. Die blijven een hele leven lang bezig met morele regels. En daar moet je voor oppassen. Zeg nee, wat is nou de essentie van het spirituele pad? Dat zijn niet de morele regels. Dat is dus dat die essentie waarom het draait, waarvan je alleen maar kunt zeggen, nou, dat is iets ook van mijn eigen zelf zijn, en dat is grondeloos, en dat is zuiver, niet geconditioneerd. En vooral wanneer je het hebt over de besef van de echte bevrijding, de verlichting. Nou, dan moet je maar niet al te lang blijven praten over morele regels. Wanneer je het heel sterk wilt zeggen, die verlichting heeft niks met gedrag te maken. Natuurlijk in de praktijk kun je best zeggen hoor, dat het inderdaad voor een heleboel mensen best nuttig is om weer opnieuw even te kijken naar hun gedrag. Wanneer ze verder willen komen op spiritueel vlak, want daarin zit zoveel verwikkelingen dat ze het zelf wel nodig moeilijk maken. Dus dan is het best nuttig om daar eens een keer naar te kijken, om dat daar een klein beetje tot rust te laten komen. Nou, dat houdt in dat je inderdaad zegt, nou, algemeen geaccepteerde morele regels, die zijn daarvoor best nuttig. Maar wanneer het gaat om de verlichting, dat is iets dus wat niks met dat gedrag te maken heeft. Zo heb je natuurlijk allerlei verhalen. Er zijn verhalen, maar ook in de yoga. Dat het gaat om, nou ja, lui die door iedereen nou voor gek verklaard worden. En vooral in de tantristische yoga. Die zitten te zuipen en die gaan, weet ik wat, wat voor vrouwen weg. En ja. Zeg je nou, nee, goed. Daar heb je eigen gevaren en problemen. Maar principieel moet je zien dus dat je niet te veel moet werken en willen werken op dat niveau van de persoon. Omdat het gaat om een overstijging van de persoon. En natuurlijk, totdat die overstijging heeft plaatsgevonden, heb je er wel mee te maken. Maar wees dan gewoon algemeen helder. Wees algemeen helder en dan zie je vanzelf waar het niet klopt. Waar het ergens je vasthoudt. Dat gaat niet om morele regels, maar het gaat om inzicht. Wat is nou bevorderlijk voor dit spirituele pad? En in de praktijk zal het best inhouden dat je dan inderdaad wat meer gaat houden aan bepaalde morele regels. Jazeker. Omdat wanneer je dat niet doet, nou, dan komt daar een puinhoop en dan blijf je daarin vastzitten.
Ja, maar dan zit je al die kaarten echt inzichtelijk.
En dat is dus nodig. Omdat wanneer je dat niet doet, dan word je afgeleid. En dan word je op een bepaald niveau blijf je hangen. Heel gemakkelijk tenminste. Dus, teruggaan naar de essentie. Wat is nou het belangrijkste? Blijf daarbij. En die hele rest, ook wat moraliteit betreft, zeg je nee, moet eens kijken, die zuiverheid, ja, dan is het goed. Zelfs in de zin van wanneer ook nog bepaalde dingen worden afgekeurd door andere mensen die wel zich vasthouden aan bepaald soort morele regels. Zeg je, nou, dat maakt toch allemaal niks uit wanneer de zaak zuiver is. In ieder geval zal daar geen egoïsme meer zijn. Per definitie. Nou, dan hoef je verder niet te praten over morele regels. Dat het zijn gevaar heeft, natuurlijk. Want het wordt heel vaak gedaan. Dat in een eerdere fase al gezegd wordt, nou nee, het gaat om de verlichting, dus die andere dingen maken helemaal niet meer uit. Natuurlijk wel. Maar dat merk je dan zelf wel, wanneer je helder bent. Dus dat is steeds weer die helderheid van inzicht. Nee, ik heb wel een notie van die absoluutheid en vrij zijn van alle regels enzovoorts. Maar dat geldt pas wanneer er een totale zuiverheid is. Maar het is wel de essentie, richt je daarop en die rest komt ook goed. Ja, dat kan.
Dat is ja, dat vond ik ook altijd wel gek.
Ja. Nou ja, een bepaalde traditie, een boeddhistische traditie natuurlijk. Dan heb je ook eerst jarenlang dat je bezig bent op moreel niveau. Bijvoorbeeld die Neundro in het Tibetaanse boeddhisme. Nou, dan ben je jarenlang daarmee bezig. Ja.
Het kost geen energie, maar het levert energie uiteindelijk.
Ja.
Nou, daar, wat gisteren dan zo duidelijk was, is dat veel minder toegankelijk. Dat is niet zo, dat is niet zo leuk. Maar goed, daar ook vandaag ook, maar ja, dat je dan kunt zien dat daar wat tussen de ene en de andere toestand in zit. Ja, dan zie je bij wijze van spreken, het is of water of ijs. En ja, een stukje ijs kan je nog langzaam zien smelten, maar ja, er nog even tussenin zit.
Nou ja, waar het hier voor een deel om ging was om heel duidelijk dat pad weer te laten zien, die, het pad dat begaanbaar is. Wanneer je weer in die drukte zit en weer afsluiting hebt, dat je dan weet, oh ja, ik weet hoe het verder zal moeten gaan. Dan ga je maar weer actueel kijken in je situatie zoals die dan is. In het hier en nu ervaar je dat er afgrenzing is, vernauwing is. Ja, blijkbaar is dat zo. Hoe zit het met mezelf? Oh ja, ik weet hoe het zit, want ik zit daarnaar te kijken. Ik, ook in mijn voelen heb ik te maken met allerlei zware dingen. Maar ik kan weer alles terughalen. Die zelfenergieën, die kan ik terughalen naar mezelf. Voor zover ik dat kan ervaren. Dus naar mezelf als bewustzijn. Nou, dat is dus iets wat concreet gedaan kan worden. En dan zie je dat de situatie gaat veranderen.
Ja, maar vandaag lukt dat dus niet om dat zo ver door te zetten. Mechanisme.
Maar blijf dan zitten op een plaats waarop het voor jou de verste plaats, de verst voorgeschreden plaats, waar je dan kunt komen.
Het probleem is dat toch frustratie opkomt.
Wanneer je dat ervaart, dan is steeds weer hetzelfde. Oh ja, nu komen er bepaalde gevoelens op. Ik zit daar ook nog een keertje in. Maar ik ervaar dat me ook nog een keertje. Zodat ik ook dat weer kan terughalen naar mijn eigen centrum. En dan verdwijnt ook die frustratie. Als je zo'n gevoel van frustratie, dat is een soort energie. Wanneer je dat kunt zien. Het is gelokaliseerd. Vaak zit het hier bij je hart of iets lager. Dan zeg je, ja, daar zit die donkere wolk. Met spanning en een frustratiegevoel. Hoe zit het met mezelf? Ik kijk ernaar. Hoe kan het weggaan wanneer het niet zomaar de ruimte ingaat? Oh nee, ik kan mijzelf, want ik zit er zelf in. Kan ik die tentakels van mezelf, of zoals bij een ameube, die gewoon die delen van jezelf die je daarin hebt zitten, die kan ik terughalen. En wanneer dat als geheel terugkeert, dan lost het op. In jezelf. Het is het subject. En wanneer het werkelijk weer teruggehaald wordt in je subjectiviteit, dan is er niks meer waar te nemen.
Ja, nee, ja, wat ik toch lastig blijf vinden is dat die bewegingen van overzicht, van naar een overzicht houden toegaan. Ja, dat is zeer prettig. Zeer prettige toestand. Zodra je uitvliegt, dan zit je met de bacteriën. En ja, dan wil je graag terug. En dat wordt heel snel een strijd met frustratie.
Ja, maar het zal dus geen strijd moeten worden op dat niveau van de gebakken peren, want dan blijf je in de gebakken peren zitten.
Ja.
Dus je zult daar weer een klein beetje meer tot bewustzijn moeten komen. Dat betekent dat je niet 100% meer samenvalt met dat terrein. En dat is je redding. Anders blijf je altijd in de puree zitten. Om een ander gastronomisch iets te noemen. Dus je hoeft er niet in te blijven zitten, omdat er altijd, wanneer, je moet dat ook niet forceren willen. Hè? Dus dan zit je weer te vechten op dat niveau. Nee, je moet terugkeren tot jezelf, op dat niveau. Wanneer je een hele rot gevoel hebt en daar zit je helemaal in. Nou, blijf nou eens een keer even rustig zitten. En hoe zit het nou eigenlijk met mezelf? Nou, er is een rotgevoel van mezelf, maar hoe zit het verder met mezelf? Oh, er is altijd iets in jezelf zijn dat er niet meer samenvalt. Nou, dat is dus de weg.
Ja, dat gaat 100 keer op een dag. Gaat dat.
Ja. Het enige wat je doet kan is dus dit opvolgen, deze suggestie. En dan zul je merken dat wanneer je dat werkelijk regelmatig doet, dat langzamerhand je dat mechanisme kent, zodat het steeds gemakkelijker gaat om uit die puree te komen. En wanneer je werkelijk die niveaus heel goed kent, want gisteren kon je wel dat ervaren. Nou, wanneer dat heel duidelijk wordt ervaren, als je eigen sfeer, die ruimte, dat bewustzijn. Zeg je, ja, natuurlijk was ik dat al lang. En dat ben ik nou ook al lang. Alleen, ik ben het vandaag vergeten. Maar nou herinner ik het me weer. Oh ja, nee, ik herken dat weer. Natuurlijk was dat. Nou, dan zit je weer op dat goede niveau. Dat is het leuke met zelfonderzoek. Dat is het leuke van het zelfonderzoek. En dit zelfmechanisme, die mechanismen van het zelf zijn. Je raakt nooit buiten jezelf. Dat kan niet. Alleen je moet wel eventjes beseffen wat je zelf bent. Maar hoe duidelijker je dat ervaren hebt, des te makkelijker is het ook om daar weer naar terug te keren wanneer je het idee hebt dat je ergens helemaal verloren in zit. Dan zeg je, nou, alles zit in de soep.
Nee, soep, puree, gebakken.
Je ziet dus dat die nevels die het bewustzijn afgrenzen, kunnen wegvallen. En dat het werkelijk een kwestie is van sluiers, van nevels.
Bleef het eigenlijk de hele dag aan, die openheid. Alleen vond ik het wel boeiend om te merken en ook fascinerend een beetje dat je tijdens gesprekken toch neiging hebt om met mensen, dus in de emotionaliteit een beetje mee te gaan, die je herkent, zowel bij de ander als bij jezelf. En hoe dan je dan toch ook terug kunt, vanaf dat je het merkt, terug naar dat zelf gaan.
Ja. Zonder, zo
werkt dat. Dan merk dat de ander dat ook zo doet, dan denk ik, kan dat het dan bevestigend werkt?
Tuurlijk toch. Ja. Dat stel je zelf vast. Ja. Natuurlijk, zo werkt dat. Je herkent dat steeds duidelijker. En daarom gaat het, dat je ook al die processen heel duidelijk herkent, dat je die situaties waarin die processen doorgaan, herkent. Zeg je, ja, nou, nu zit het daar zo, op die wijze, maar nou verandert het op deze wijze. En voor mezelf, oh ja, ik weet hoe het zit wanneer ik ben op dat ruime niveau, bijvoorbeeld van het inzicht. Nou, ik ga me daarop richten. En dan is die herkenning er weer en dan is ook weer die zaak gerealiseerd.
Maar kunnen we elkaar helpen dan ook om dat bij elkaar te...
Ja, maar dat houdt wel in dat je kan de anderen alleen maar helpen wanneer er bij jezelf een ruimere toestand is. Ja, dat geldt in het algemeen natuurlijk.
Maar je kan elkaar ook aansteken in emotionaliteit enzovoort.
Precies.
Identificaties.
Daarom is
je
het natuurlijk.
Je collectief vaak hebt, hè, maar even, ja. Soms wat gelijkaardige dingen mee
ja.
Gemaakt te hebben, waardoor je dat dan weer.
Ja.
Dus je kan het weer richting je werk
hebben. Ja, absoluut. Ja. We hebben het gehad over verschillende groepen, ook uit VITA-groepen. Maar je ziet dat wanneer er niet iemand is waarin het helemaal helder is, dat je dan allerlei secundaire processen krijgt. Gedeeltelijk kan het wel nuttig zijn, dat gewoon de een, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Maar je ziet wanneer er ergens geen helderheid in is, je noemde zelf een voorbeeld, bijvoorbeeld, oh ja, eentje die heeft het licht gezien, nou, prachtig enzovoorts. Ja, die neemt dan maar mee in een emotionaliteit. Nou, dan zijn ze verder van huis dan ooit. Dus je kan de ander helpen, maar alleen in de mate waarin je zelf al ruim bent.
Dus eerder onbewust en onbedoeld dan? Of
tuurlijk is het allemaal goed bedoeld, nee, maar ja, omdat het onbewust niet goed is.
Onbewust kan het niet.
Nee, en dan is het onbewust dat het niet goed werkt. Maar dat heb je natuurlijk met alle goede bedoelingen. Ja. Nee, dat hangt er dus vanaf in hoeverre je stabiel bent in je vrijheid. Dat is ook de boodschap van Sartre trouwens.
Sorry?
Dat is ook de boodschap van Sartre. Dat is niet dat anderen de hel zijn. Nee, dat is het vaak voor de meeste mensen. Maar zijn boodschap is, blijf alsjeblieft vrij.
Ja.
Natuurlijk. Hij zag ook hoe dat werkt bij mensen. Die ene die zet de ander vast. En de een die zet een etiket op de ander en een stempel op die andere. Nou ja, en wanneer de ander erin gelooft, dan zit hij vast.
De blik van de ander al.
En het blik alleen al.
Maar dat vergt dus dat enorme alertheid van wat gebeurt hier?
Nou, daar gaat het nog steeds om.
Ja.
Moet je kijken hoe dat in de maatschappij gaat. Waarin het ook gaat om macht. Het gaat ook om autoriteit. En er is al heel veel in onze maatschappij een autoriteit afgebroken. Maar andere instellingen hebben het overgenomen. De media. Heel sterk.
Ik zie het in
Brabant. Ja, goed. dan gelden weer andere wetmatigheden. Ik heb nog niet zoveel gehoord over dat centrale punt waar we het over zouden hebben. Wanneer je werkelijk meer gevestigd blijft op dat niveau van het inzicht. Wanneer je daar die gerichtheid op de verschijnselen weer terug laat keren naar jezelf. Wat gebeurt er? Ja, dat was al, want dat is per definitie zo. Op het niveau van inzicht valt het denken al weg en is het een direct vaststellen. Maar nu gaat het erom, wanneer op dat niveau van dat directe vaststellen, dat bewustzijn, je weer opnieuw die gerichtheid, die aandacht, dus dat is ook weer die eigen zelfenergie, weer teruggaan.
Het is net een draaitolk, zo vaar ik tenminste van ergens op inzoomt. Je kijkt naar de beelden, je verwoordt de beelden. Zeker dan ga je dat terughalen. En dan komt er meer ruimte.
Ja.
En dan vind ik zelfs dat het een soort draaitolk is die verder teruggaat.
Ja. En dan?
Ja, ruimte.
Ja. Nou, zo gaat het dus verder. Zo gaat het verder. En daar gaat het om, dat het verder gaat.
Het is eigenlijk een draaikolk die blijft draaien.
Dat, zo kun je het ervaren. Het belangrijkste is dat je ervaart dat alles wordt teruggehaald naar het centrum en dat daar iets verder gaat gebeuren. Een verdere ontwikkeling.
Echt naar binnen toe.
Ja, naar binnen toe.
Achter en naar binnen.
Ja, achter naar binnen. En wanneer alles wordt teruggehaald naar binnen in het centrum, dan?
Verdwijnt de wereld?
Ja. Dus de oude situatie, het is niet alleen de wereld die verdwijnt, nee, het is die hele situatie van ik kijk naar de wereld. Die verdwijnt. Eerst heb je het uit elkaar gehaald, dualiteit. Ik ben bewust van de verschijnselen. En de afstand verdwijnt. Ook hier weer, het object valt samen met het subject. Wat blijft over? Iets wat niet te beschrijven was.
Wel energetisch goed bij?
Dat hangt er vanaf. Wanneer het 100% is dat subject en object samenvallen, is er niks meer ervaarbaar. Want die hele structuur van subject en object is weg.
Maar daarvoor?
Vaak heb je iets anders. Bijvoorbeeld, hè, wat we ook wel vaker gedaan hebben. Om nog helemaal terug te keren naar je gewone identiteit met lichaam en geest in de wereld. Dan zeg je, ja, je hebt aandacht voor de dingen. Bijvoorbeeld, je hebt je aandacht gericht op je vingertoppen. Nou, doe nog maar een keertje mee, want daarin zit het allemaal. Kun je nou bewust zijn van de hele situatie? Van mezelf? Van de aandacht die vastzit op de vingertoppen. Dat is het objectpunt. En nu laat je de afstand steeds kleiner worden. Nog steeds diezelfde structuur. Ik kijk naar die vingertoppen. Heb ik aandacht voor. Het objectpunt zit op die vingertoppen. Maar de bron van aandacht dat ben ik zelf. Wanneer het nou dichter bij elkaar komt. Ja. Op een gegeven ogenblik zit het op je huid. Nou, dan kun je wel je hand laten zakken, maar blijf gericht op dat punt, op de huid. Dan heb je nog steeds dezelfde situatie. Ik ervaar dat punt van aandacht, gevoel op mijn huid, daar tussen mijn ogen. Subject, bron van aandacht, dat ben ik zelf. En het object van aandacht, dat is dat gevoel. Dat punt van aandacht kan nog dichter bij elkaar komen met het subject, met jezelf. Wanneer je dat objectpunt werkelijk helemaal dichtbij laat komen, moet je eens kijken wat er gebeurt. Dus dan komt dat punt in je hoofd. Je blijft gericht op dat punt. Dus nog steeds relatie subject-object. Maar die twee komen steeds dichter bij elkaar. Als het werkelijk gaat samenvallen, wat gebeurt er? Wat lost op?
Alles.
Ja. Wanneer je het werkelijk kunt laten gebeuren, lost alles op.
Maar het is ook een overgave.
Tuurlijk, want zelf verdwijnen. In de oude vorm.
Maar je kan er niets doen. Je kan het alleen overgeven.
Ja, op het laatst komt het daarop aan. Je kunt dat als oefening, kun je dat doen. Want die oefening heeft altijd als structuur subject. Gericht op object. Zolang die er is, kun je het doen. Maar het samenvallen kun je niet meer doen. Maar je kunt het wel laten gebeuren. En het is natuurlijk een overgave. Maar dat is nou het fundamentele loslaten.
Dat is het gezicht van je voor je geboren was.
Ja, dus daar kun je totaal niks over zeggen.
Dat is het metacognitieve. Dat is niet zelf aan de hand hebt wanneer dat subject op iets samen gaat komen. Dan moet je ook.
Ja. Maar wanneer het gebeurt, dan merk je meteen dat alle structuren wegvallen. Dat je er niks meer over kunt zeggen. Er is ook niemand meer die dat zou kunnen zeggen. Maar dat is dus ook weer wel heel raar toch te kennen. Op een heel andere wijze. Maar het is te kennen. Niet gewoon als beeld. Of als gedachte. Nee, als het laatste nog, hé, dit is dat zelf zijn. En dat is die wereld. En die vallen dus samen. Dus het kan al op een niveau waarop je zegt, nou, joh, je begint gewoon met je gewone fysieke lichaam. Wanneer wij zeggen, kijk, we gaan steeds verder terug. Nou ja, dan is dat wel nuttig, omdat heel gauw, of laat ik het zo zeggen, dat die directe realisatie, het samenvallen van subject-object, nou, haast nooit optreedt. Ik heb het één keer gehad bij iemand. Dat was dan niet, achteraf zei hij dat in woorden, maar het was duidelijk dat het gebeurde. Hij zei, het was een waterstoffusie. Weet je wel, die twee waterstofionen, die komen bij elkaar. En dat gaat steeds moeilijker, want dan heb je die kernkrachten. Maar wanneer het werkelijk over die drempel heen gaat, heb je waterstofbom. Zoveel energie komt vrij.
Dus je dat dan zou zeggen, ik ben daar zo vertrouwen in werken in dat moment.
Ja.
Ik ben uit mezelf staande leuk geweest.
Maar dat is dus de oorsprong die vooraf gaat aan elke vorm. Hoe gaat het meestal? Hoe gaat het meestal wanneer je deze oefening doet? Dan komt dat objectpunt wel dichterbij. Maar wat gebeurt er meestal? Zelf als bewustzijn zeg je, oh nee, dat wordt te gek, zo dichtbij, dat object. Ik ga er haast mee samenvallen. Ik schiet terug op een afstandje. In je bewustzijn, dan zeg je, ja, dat objectpunt zit mooi in mijn hoofd. En dan blijft het een objectpunt. En dan is dat een bepaald voorstelling of gevoel, even goed als andere gevoelens en andere voorstellingen. Nou, ja, oké, wanneer dat zo werkt, en het werkt meestal zo, dan ga je weer opnieuw kijken. Oh ja, nu ben ik op een bewustzijnsstandpunt en ik kan zo die verschijnselen op mentaal niveau met die gevoelens en voorstellingen waarnemen. Ja, dan krijg je het weer opnieuw. Dan zeg je, ja, ze moeten toch een keertje bij elkaar komen. Dus dan op het niveau van allereerst misschien het mentaal. Of, laten we meteen maar naar het inzichtniveau gaan. Op het inzichtniveau, daar ben ik zelf als subject. En ik laat die verschijnselen terugkomen als object. Dat is dat terughalen. En wanneer ze terugkomen, kunnen die verschijnselen, die objectverschijnselen, samenvallen met mezelf als waarnemend subject. Als het dan lukt, alles valt weg. Dat hebben we net ook vastgesteld. Maar je moet het zelf meemaken en dat kan alleen maar wanneer je gevestigd bent op dat niveau van het inzicht. Dus daarom is het zo belangrijk om daar langere tijd te verblijven. Dat je dat standpunt blijft innemen. Dat je alles ervaart vanuit dat niveau van het inzicht. Dat je ziet dat het allemaal verschijnselen zijn waar je niet mee geïdentificeerd bent. Want anders dan duik je er helemaal in en dan is er weer onwetendheid. Nee, er is wetendheid vanuit dat niveau van inzicht. Daar kan alles weer terugkeren. En dan wordt alles weer compleet. Als oorsprong.
Is het verschil tussen gefocuste aandacht en deze oefening de richting van de beweging?
Nou, wanneer je kijkt naar de verschijnselen, dan kan het meer gefocust zijn, er kan ook iets ruimer zijn, maar je bent wel gericht op die verschijnselen. Dus die gerichtheid, die is daar.
En wanneer je die oefening doet, is het een omgekeerde beweging?
Juist, dan gaat het weer terug naar de oorsprong.
Ja, omdat je vanmiddag tegen mij zei, geef er geen aandacht aan, want dan wordt het sterker.
Ja, wanneer er ergens problemen zijn. Dus hier ook hoor, dat is eigenlijk ook wel hetzelfde. Wanneer er zaken zijn die je interesseren, of juist dat je die weg wilt hebben, dat die problemen geven. Wanneer je daar nog eens een keer extra op focust, dan hou je nog sterker die verbinding tussen subject en object. En dan zie je ook dat door die aandacht die situatie daar in dat veld van verschijnselen sterker gaat worden. Dus wanneer ik tegen je gezegd heb, oké, keer terug naar jezelf als dat grote bewustzijn. Nou, dan worden die dingen ook gewoon daarin in de grote bewustzijn opgelost. Dat betekent dat het eigen wordt gemaakt, dat het niet meer objecten zijn die als een eigen werkelijkheid doorgaan.
Ja, Ja.
Waar je toch
de energie aan vast zit. Haal je eruit.
Ja, want dan zit je er toch nog aan vast eerst.
Ja.
Dus ja. Dan komt het terug en dan valt het weg. Lost op. Dus wanneer niet direct subject en object daar ook weer niet volledig samenvallen, wat krijg je dan? Wat krijg je dan? Dus overal kan de verlichting plaatsvinden. Alleen in de praktijk gaat het vaak zo trapsgewijs. In die verdergaande, diepergaande meditatie. Wanneer je op inzichtsniveau zit, maar dan moet je wel ervaren dat je daar zit. En dan heb je die hele wereld van de verschijnselen, van lichamelijke gevoelens, van zintuigelijke gegevens. Maar het zijn allemaal verschijnselen en je kunt het allemaal registreren in jezelf als bewustzijn, als spiegel. Nou, daar kun je de hele tijd mee doorgaan. Maar dan, je wordt je meer opnieuw bewust van jezelf. En die aandacht als een soort investering in verschijnselen, die haal je terug. Als daar nou niet die kernfusie plaatsvindt, wat gebeurt er dan? Het zelf zijn kan nog die fusie ontlopen. Hoe?
Door de bril te duiken?
Nee, wanneer je er helemaal in duikt, dan valt het wel samen.
Door rondjes te draaien.
Hoe rondjes te draaien? Ja, door alles los te laten in onwetendheid, dat kan.
Maar als je ook maar de kleinste vorm van angst ertussen zet, dan gebeurt dat dus net niet.
Nee, maar wanneer wel het proces doorgaat, maar niet dat volledige samenvalt, wat gebeurt er dan? Moet je echt even maar even voorstellen, die verschijnselen die komen allemaal terug. In jezelf als inzicht. En het is niet het einde.
Het is niet
het einde.
Het einde.
Wat gebeurt er dan?
Stop het.
Ja, goed, nee, maar wanneer het wel doorgaat.
Los eens op.
Ja, in jezelf als inzicht. Wat gebeurt er met jezelf?
Je krijgt heel veel inzicht in alle.
Val, wat gebeurt er dan? Moet je echt even maar even voorstellen. Die verschijnselen die komen allemaal terug. In jezelf als inzicht. En het is niet het einde.
Het is niet?
Het einde.
Okay.
Wat gebeurt er dan?
Stop het.
Ja, goed, nee, maar wanneer het wel doorgaat.
Los eens op.
Ja, in jezelf als inzicht. Wat gebeurt er met jezelf?
Je krijgt heel veel inzicht in alle processen.
Ja, dat is wanneer je blijft als toeschouwer blijft. Maar nu gaat het erom dat je blijft toeschouwer van die verschijnselen en die processen, maar nu wordt alles een keer teruggehaald naar jezelf. Wat gebeurt er met jezelf? Nou, blijkbaar kan het zelf niet aan dat het er totaal samenvallen komt.
Achteruit.
Ik kan nog proberen wat achteruit te gaan, want dat was de hele strategie tot dusver. Maar dat is geen oplossing, want je blijft steeds als inzicht zitten, dus het gaat verder terughalen, dus dat is geen oplossing. Wanneer het zelf zijn ziet dat dat geen oplossing is, wat gebeurt er dan? Dat kan niet alleen nog maar. Dat standpunt loslaten. En dat gebeurt dan ook. Moet je maar kijken, wanneer je werkelijk op dat inzichtsniveau bent. En alles wordt teruggehaald naar het centrum van je als bewustzijn. subject. En het komt heel dichtbij. Niet een echt samenvallen, want dan is echt alles afgelopen. Nee, maar het komt heel dichtbij. Wat gebeurt er? Een ontgrenzing van jezelf, het loslaten van het ene standpunt. En dat zelfzijn wordt universeel. Zelfzijn, bewustzijn wordt universeel. Klopt dat?
Loslaten dus.
Het standpunt wordt losgelaten.
Van het inzichtstandpunt.
Het inzichtstandpunt wordt losgelaten. Toch is dat zelfzijn nog niet echt zuiver. Want we hebben al gezien dat op het inzichtsniveau toch nog die energie aanwezig is, dat het inzichtslichaam nog steeds aanwezig is. Al is dat heel vaag en zo en heel ijl.
Het is blijkbaar genoeg
ja.
Om het op te lossen. Je hebt dus ja. Niet alles nodig, niet die totale potentie.
Hoe ziet dat zelfzijn er dan weer uit? Wanneer dat zelfzijn dat standpuntje van de getuige loslaat? Het zelfzijn wordt universeel.
Het wordt in ieder geval versterkt. Het wordt meer bewust.
Goed, dat is dus wel belangrijk dat het bewust wordt. Maar hoe ziet dat eruit? Het is niet meer een zelfzijn op een bepaald punt, zodat je vanuit dat standpunt alles bekijkt.
Zonder centrum.
Maar het is zonder centrum, het wordt universeel.
Ja, maar voor mij is het toch een beetje abstract en... Is het misschien, ik wil het gewoon even, als je bijvoorbeeld dat verhaal van Radha en Krishna neemt. Hè? Dus Radha die heeft Krishna als geliefde, en dat is haar leven en Krishna moet op een gegeven moment weg. Dus dan komt die scheiding van die verschil, van die eenheid. Dan heeft Radha dus een enorme verdriet natuurlijk, maar dan op een gegeven moment gaat ze Krishna overal zien. In de wind en in de rivier. En in overal, universeel. Mm-hmm. Dus haar liefde, die eerst gewoon zeg maar, voor een menselijk object was, die ze dan als God aanbad, maar toch nog beperkt was, die werd op een gegeven moment, zag ze dus Krishna overal. En eigenlijk kan je ook zeggen dat ze gewoon Krishna helemaal werd. Nou ja, goed, als je dat zou dan de laatste stadium zijn.
Jawel, dat komt daarmee overeen.
Ja.
Het komt daarmee overeen. Maar het gaat erom dat je dit wel intern bij jezelf heel duidelijk gaat ervaren. Ja. Daarom proberen we dat heel precies stap voor stap zo te volgen. En ik hoop dat het lukt dat je zo mee kunt gaan. Om het heel concreet te ervaren, zo zijn we al een tijdje bezig. Stap voor stap dit te ervaren. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hoe gaat het verder? Op deze wijze. Ja, mooi zo. Gezien, heb je ergens dat het niet helemaal duidelijk is? Nou, dan praten we nog even wat over. Nog een keer opnieuw beginnen. Oh ja. Dan zie je dus een bepaalde ontwikkeling die natuurlijk in elke bevrijdingsweg is terug te vinden. Ook die in de bewoordingen van Radha en Krishna. Want daar heb je hetzelfde namelijk. Er zal dus een bewustzijn moeten komen die het universeel is. Waarin je eigen bewuste zijn in opgaat. Hoe vindt dat plaats? Hoe vindt dat plaats? Dan kan het op een vrij onbewuste manier gaan via de gevoelens, de liefde. Maar het is goed dat er intern bewustzijn zit. Dus dan heb je toch eerst dat je op bewuste wijze ook jezelf moet leren kennen. Als gescheiden. Als iets wat ineens een ervaring geeft, die veel ruimer is, waarin het uiteindelijk gewoon helemaal gaat oplossen, samen gaat vallen. Nou, dat is hier ook zo, alleen gebruik je hierbij, dus dit is de weg van de liefde, maar dit is de weg van het inzicht dat je je terugtrekt op dat zelfzijn, waarin dat zelfzijn ineens alles blijkt te zijn.
Mag ik eventjes wat vragen? Want nou
Ja.
Toch, ik ben het nog niet helemaal mee eens.
Niet mee eens. Het gaat hier niet om meningen hoor. Je moet maar zeggen of het klopt of niet klopt.
Dat,
ja,
wat het was.
Ja, wat wou je daarmee zeggen?
Dat alleen maar door kan gaan.
Maar wanneer die ervaring er niet is, wat dan? Ja. Daar hebben we het over.
Ik denk dat alleen maar via zo'n ervaring kan.
Jawel, maar wanneer die ervaring volledig is, dan is er verder helemaal geen probleem en dan hoeven we niet meer te praten. Maar wanneer het wel een probleem is, of dat het niet helemaal 100% is, wat dan? Nou, dat is de basis waarop je eerst maar weer maar bewust moet worden. Je zegt, ja, waarom gaat het niet door? Nou, dan krijg je toch deze dingen allemaal weer terug. Want wanneer je zegt, oh ja, ik ben letterlijk dat belletje van de dokter.
Wat zeg je?
Nou, ik ben letterlijk dat belletje van de dokter. Was toch een voorbeeld?
Dat belletje van de dokter.
Maar de volgende keer kom je en hoor je dat belletje en je voelt niet dat je dat belletje bent.
Nee, je moet geen grapjes over maken.
Nee, ik maak geen grapjes. Nee, dit is serieus bedoeld. Dan is er eventjes weten, hey, vorige keer was het anders en dat was inderdaad een totaal samenvallen ermee en nou niet. Hoe komt dat? Nou, dat betekent toch een begin van bewustwording.
Nou, het is helemaal nooit over nagedacht als ik later een beetje van de dokter hoorde, dat ik dacht van, kom, dan ben ik er niet mee één.
Nee, maar wanneer dat heb ik gezegd, wanneer dat altijd 100% het geval is, je bent alles één met alles. Ja, dan heb ik gezegd, dan hoeven we niet meer te praten.
Ik praat er ook niet verder over.
Ik probeer mensen die wel wat moeilijkheden hebben, op dingen te wijzen.
Maar het zijn toch dezelfde soort ervaringen als bijvoorbeeld dat je gebiologeerd raakt door een wolk of door een sprietje. Of...
Nou ja, dan merk je vaak dat het soms wel zo is en soms niet.
Ja.
En dan zul je toch weer het moeten bekijken, hoe zit het nou eigenlijk met mezelf in verhouding tot dat grassprietje en die wolk enzovoorts. Ja. Nou, dan heb je toch weer die subject-object relatie, hoe zit dat? We zijn er uitvoerig mee bezig geweest om te zien dat die verhoudingen tussen wat tot jezelf hoort en dat andere, dat voortdurend verandert.
Ja, dus het gaat er alleen om welke positie zat je toen.
Juist.
Als je daarna kunt kijken.
Ja, en dan krijg je daar een sterkere bewustwording hoe dat nou allemaal gaat werken. Dat inderdaad het kan samenvallen dat je het letterlijk bent, maar wanneer je ervaart dat het vaak ook niet zo is, hoe dat dan in zijn werk gaat, wat dat inhoudt. Oh ja, nou is er een dualiteit. En dat er ook minder sterke dualiteiten kunnen zijn waarin je er half in verwikkeld bent en zo. Zeg je, ja, ik voel het wel een beetje mee, maar het is niet mijn pakje aan. Dus dat is die hele dynamiek die je toch moet leren kennen wanneer het niet die volledige eenheid stabiel is. En dan heb je dus toch steeds weer die zaak, oh ja, uiteindelijk zullen subject en object moeten samenvallen, wil die problematiek van de dualiteit overwonnen worden. Nou, waar vind ik dat? Nou, dat zijn dan de voorbeelden, maar je ziet wel wat daar de problemen zijn. En dat is dus, die weg van het zelf zijn is inderdaad een hele goede weg. Omdat wanneer je de hele werkelijkheid ziet, waar vind je dit samenvallen van subject en object? Nou, dat is in jezelf. In eerste instantie al een beetje in je lichaam. Maar je gaat verder terug om nog duidelijker die eenheid te ervaren. Om het op een hele stabiele manier te ervaren, dat je jezelf blijft, ondanks dat je alles bent. Om te ervaren dat je zelfs meer bent dan de identiteit met alles. Dat ook dat element van vrijheid erin zit. Maar dat het geen tegenstelling is. Dat het samengaat. Dat je dat belletje bent en toch niet bent.
Niets en alles. Is dit wat Nisargadatta zei? Als je weet dat je niet een ik hebt, dat, dus, dat je dan wat. Waar ik bij kwam was, hoe zei het ook weer? Wijsheid is weten dat je niks bent, dat er geen ik is, niemand is. Liefde is weten dat je alles bent. En daartussenin speelt het leven zich af.
Ja, speelt het leven zich af, ja.
En is dat wat je nu bedoelt van weten dat je alles bent, maar niet trechterd door ergens aan vast te zitten, maar gewoon een verschil te zien?
Nee, het gaat werkelijk om eerst in zuivere zin te ervaren dat je vrij bent van alles. Dat moet eerst in zuivere zin gerealiseerd worden, want wanneer dat niet zo is, dan kun je nooit ervaren dat je alles bent.
Alles bent.
Omdat er altijd nog iets in de rug gehouden wordt wat je verhindert om je totaal over te geven aan alles, dat je alles bent.
Maar de eerste stap is dat je ziet dat je vast zit.
Dat is eerst, je moet uitgaan van de situatie zoals die is en die moet je zo accepteren zoals die is.
Mm.
Ten tweede, hey, hoe zit het met mezelf? Oh ja, dan komt er een beetje meer ruimte. En dat is de basis ook van de spirituele beweging.
Mm.
En een zekere vriendelijkheid, het feit dat je noodgedwongen al die beschermingsmechanismen met een opbouw in je leven.
Dat zie je en je moet het maar accepteren zoals het is.
Nou ja, je zei onzeker vriendelijkheid naar jezelf toe vanwege het feit dat het noodgedwongen is geweest.
Ja, je hoeft er verder geen schuldgevoel over te hebben en weet ik wat allemaal, maar je stelt wel vast, zo ligt de situatie op het ogenblik. Maar hoe zit het weer met mezelf? Ja, dan komt de bewustwording. En dan gaat dat, die bewustwording die gaat verder. Maar die bewustwording moet ook verder gaan. En goed, die weg die hebben we zo gevolgd. En ik hoop nogmaals dat jullie die stap voor stap ook duidelijk kunnen meemaken. En we waren dus op dat niveau van het inzicht, waarbij op een gegeven ogenblik dat standpunt wordt losgelaten. En dan is er een universeel zijn, zelfzijn, bewustzijn. Ik ben. Dus je zult dat op een hele concrete manier moeten ervaren. Wat betekent het dat ik ben? Nou, dat betekent dat alle invulling verdwenen is. Ik ben niet dit, ik ben niet dat. Ik ben zelfs niet dat standpunt van inzichtsbewustzijn.
Komt er dan niet doos uit?
Kan.
Dat is niet te pakken.
Omdat je eigen ik bestaan gaat verdwijnen. Dus daar zit al een heel stuk overgave in, wil het verder gaan.
Is het niet zo dat als die doodsangst dus niet plaatsvindt, of dat je hem al verwinnen kunt of zoiets, dat het dan toch plotseling helemaal kan vallen?
Nou, dus dan gaat het gewoon door.
Dan gaat het gewoon.
Maar zie hoe het doorgaat. Dus wanneer je werkelijk wel weer ergens terugkeert. Dat je ook weet, oh nee, deze instelling betekent dat ik alles weer los kan laten. En nou, dat is ook het hoogste niveau waarin ik nog iets kan doen. Dit loslaten, die oriëntatie aanhouden. En ik laat alles maar los en merk ik dat mijn eigen zelf, zijn bewustzijn, oneindig is. Ik ben. Ja?
Maar voor mezelf, ik krijg de grootste rol. Als ik mezelf loslaat, dan kom je een soort ongeluk. Mezelf bij een soort existentiële leegte, een soort angst. Dat het ook vlug, juist met zintuigen buiten het opvallen. En het gebeurt niet altijd graag automatisch dat die negatieve leegte een soort volledigheid ontslaat. Vaak wel dat ik het gevoel staat in de kracht, zou ik zeggen. En helderheid, en niet over het duisternis klagen, maar die kaars aansteken. Maar...
Nou ja, goed, dat is dus toch ook iets wat te maken heeft met die doodsangst.
Ja,
maar wanneer je dat merkt op dat niveau van het inzicht, hè, dat is al erg kosmisch. Je zit ergens in de kosmos, dan zit je te kijken naar de verschijnselen. Maar wanneer je daar een beetje thuis raakt, nou, dan heb je geen hoogtevrees meer. En dan
komt... Dat is sowieso gewoon praktisch bij mezelf, maar zo werkt dat niet. Ik merk toch herhaal ik in die negatieve leven.
Nee, maar blijf bij jezelf. Blijf bij jezelf. Dan gaat het op een goede manier. Want wanneer je dat zo ervaart, dat wil zeggen... Dat je jezelf als beperkt ervaart ten opzichte van een hele lege ruimte waarin je verloren raakt. Dus dat betekent dat er een beperkte vorm van zelfzijn is, die zich ervaart in een grote leegte die tegenover hem staat, waarin dat ego, beperkte vorm van zelfzijn, te gronden zal gaan.
Zo voor
dat niet... Nee, maar goed, ik denk wel dat de zaak is. En wanneer je dat ziet, dan is het dus weer opnieuw nodig om iets terug te keren, om eerst weer terug te keren tot die zijnservaring van jezelf. Terug te keren tot die werkelijke zijnservaring van jezelf. In die zijnservaring van jezelf, oh ja, daar komt alles terug, en daarin komt alles open. En helemaal geen doodsangst, want je blijft altijd jezelf. Ook al wordt het steeds eiler, alleen de oude vorm die verdwijnt. Maar je blijft wel jezelf. De vormen van jezelf verdwijnen, maar het zelfzijn niet. En juist daarin komt het zelfzijn tot zichzelf. In zuivere zin. Omdat je ziet dat die vormen dat eigen zelf zijn verduisteren. Inclusief die grote lege ruimte. Maar het is een projectie. Het is een dualiteit. Het is een projectie van zo'n beperkte zelf zijn. Dus keer terug... Ergens, waar dan ook, waarin je toch kunt ervaren dat je jezelf bent. Dat is het enige.
Ja. Dus nu te identificeren met de ego's, allerlei oneigenlijke dingen die wel zelfzekerheid en buitenwereld geven. Laat je los.
Nee, eerst ben je jezelf. En in dat zelfzijn, daar komen die dingen vrij. Worden losgelaten.
Voor mij is juist hetzelfde eindpunt van het loslaten.
Nee, het is omgekeerd. Je kunt pas iets loslaten wanneer je een hoger zelfzijn hebt gerealiseerd. Wanneer je op dat niveau zit als ego, je kijkt wel uit. Dat ego kan het niet loslaten. Daarom is het een ego. Je kunt alleen dingen van het ego loslaten vanuit een ander zijnsfeer van jezelf. Een zelfzijn dat al veel ruimer is. Dan kun je die andere dingen loslaten omdat je ziet, oh, die zijn toch maar beperkt. En wanneer ik die loslaat, dan ga ik niet dood. Dat blijkt wel, want wanneer je denkt van nou zit ik echt op het randje, nou ja, dan blijven we er hangen als ego. Nee, die overgang, we hebben het over overgave gehad. Overgave is pas mogelijk in het vertrouwen, zeggen we. Maar het vertrouwen is niet een vertrouwen in een objectieve situatie die groter is. Nee, het is het vertrouwen in jezelf zijn voor zover je al lang groter bent. En daarin speelt natuurlijk dat element van liefde wel een rol. Want dat in dat vertrouwen, in die liefde, in, dat is eigenlijk een zuivere zelfliefde. In de zin van een gerichtheid op dat zuivere zelfzijn dat alomvattend is.
En dan zeg je de kippenheid omkeerd, dat is feitelijk.
Nou, moet je eens kijken wat het oplevert.
Ja, dat doe ik.
Ik heb nog een vraag over geluid. Zijn situaties dat er geluid komt en dat het vervelend is, hè?
Ja.
Maar er zijn ook situaties, die zijn er steeds meer, eigenlijk, ja. Dan gaat het geluid gewoon dwars er doorheen.
Ja.
Dan is er geen enkele weerstand. Dan...
Hoe zit het met jezelf?
Ja, open.
Ja, precies. Wanneer je ergens opstelt, hier... En je bent geïdentificeerd met die lichaamsenergie hier.
Ja.
En er komt geluid aan en je blijft hier zitten.
Ja.
Dan krijg je de botsing.
Maar nou, kan dat nog verder gaan, is dan de vraag.
Ja.
Hoe valt dat dan?
Nou, ga maar kijken wat er gebeurt. Dus die ene, dat was dus dat je blijft zitten en alles komt op je af. En je ervaart dat als een aanval op jezelf.
Ja, onaangenaam.
Dat is de ene situatie. Dan zeg je, er is ook een andere situatie waarin ik ervaar dat die geluiden er wel zijn, maar die gaan dwars door mij heen. Wat bedoel je dan, dwars door mij heen? Nou, dat was de plaats waar ik eerst zat, dat is die lichamelijke sfeer waar ik eerst zat.
Dan is er geen plaats.
Nee, maar dus dat was eerst, nu gaat het er dwars doorheen.
Ja.
Hoe zit het met mezelf? Blijkbaar ben ik veel ruimer geworden, zodat ik me niet meer concentreer hier in het lichaam. Zodat ik de botsing krijg, maar ik ben al veel ruimer. En in die ruimte, daar zie ik dat die energieën, geluiden, de beste dwars doorheen kunnen. Geen probleem.
Nee.
Nou, wanneer je dan beseft wat je dan bent in die ruimte. Dat betekent dat je jezelf ervaart als grote ruimte.
Ja.
Maar nou, dat is dus bewust worden van jezelf als grote ruimte... zodat nooit meer die botsing kan plaatsvinden.
Maar de vraag is, hoe kan dat dan nog verder gaan in het samenvallen? Ik bedoel, dan zit ik zo, oh ja, dat geluid dat ging erheen. Ontstaat dat geluid in mij?
Nee, maar kijk, hè, we hebben het gehad over al die verschillende situaties. Wanneer je dit zo vertelt, op wat voor standpunt sta je dan?
Geen standpunt.
Ja, nog steeds op het standpunt, ik ervaar die verschijnselen.
Oh.
Ja, toch?
Ik ervaar, er is gewoon geluid dat er doorheen gaat.
Hoe zit het met jezelf? Dat is ruimte. Daar stopt bewustzijn van de verschijnselen.
Ja, maar er is dan geen ik.
Nee, maar het is wel bewustzijn van de verschijnselen.
Ja.
Dus er is een subjectiviteit dat zich bewust is van de verschijnselen.
Ja.
Wanneer nou eens een keer die verschijnselen wel weer op je afkomen en je accepteert die 100% in liefde, dan is er ook helemaal geen probleem. En dan lost dat fundamenteel op. Dat is weer het samenvallen.
Ja, maar er was ook geen enkel probleem.
Nee, maar goed, hoe dat ook zij, er is nog steeds een afstand van bewustzijn en de verschijnsel. En dat is een heel comfortabele situatie hoor. Geen probleem.
Wat zei je nou daarna?
Nou, zolang je het daar comfortabel vindt, dan blijf je er maar zitten.
Ja, en maar hoe ging het dan verder? Want dat zei
nou, dat
dan
moet je zelf maar ontdekken. Maar ik heb het al aangegeven. Dat je op een gegeven ogenblik zozeer alles laat samenvallen met jezelf, dat je niet blijft kijken naar de verschijnselen, of dat er een bewustzijn is van de verschijnselen.
Hoor je dan, is er dan ook geen geluid meer?
Het wordt haast onbeschrijfelijk. Je bent alles, je bent alle geluiden van binnenuit.
Ja, nou, dat was dan. Van...
Ja, maar dan ben je werkelijk van binnenuit. Niet als verschijnsel is er meer het geluid, maar dan ben je de muziek. Dan is het samengevallen. Maar dat moet weer een concrete ervaring zijn, voordat het werkelijk gerealiseerd wordt.
Maar dan ben je de muziek als de muziek is.
Ja, dan ben je dat, maar werkelijk ben je dat intern. Dan ben je letterlijk de muziek.
Ja.
En dat ook nog een keer universeel, want anders dan zeg je, nou, ik wil wel met mooie muziek samenvallen, maar die rockmuziek, dat moet ik niet. Dus dan moet je weer voor oppassen.
Nee, maar ik kan wel zeggen van, ik bedoel, in mij is alles geaccepteerd zoals het er is.
Ja, maar dan moet je weer opnieuw bewust worden op welke wijze dat dan is. Maar blijf dan maar rustig zitten. Wanneer je zegt geen probleem, nou blijf dan maar zitten. Dan blijft alles in jezelf gewoon doorgaan. Maar wanneer je die situatie hebt, dan zeg je nee, dat is niet de oorspronkelijke situatie. Dus die zal veranderen.
Ja, dat weet ik niet of dat...
Nee, nou ga maar kijken. Dan zeg ik, je moet het zelf maar ontdekken. Maar het zit er dik in dat je op een gegeven moment nooit wel aan het slapen bent. Bijvoorbeeld.
Ja. Ja, ik vind het wel grappig met dat geluid, omdat ik het zelf meemaak met geluiden die ik in mijn oor hoor, maar dat zijn tinnitus geluiden of zoiets. In het begin heb ik me daar ook tegen verzet. Dat is geen geluid van buiten, dat komt van binnen. In het begin had ik daar dus maandenlang last van, omdat ik me daar onmiddellijk tegen verzette. Ik wou het niet horen, dus dan is er zo die tegenstand. En dan is er een moment, zijn er momenten dat ik het hoor, dat het gewoon door mij, dat ik het niet tegen verzet. Er zijn ook momenten dat het gewoon er is, maar dat ik het ook niet meer hoor. Het is heel raar eigenlijk. Dus dat is dan niet geluiden van binnen, maar van, buiten, maar van binnen.
Daar ook, hè? Daar heb je die mogelijkheden. Daar heb je die mogelijkheden van objectivering of juist van subjectivering. Mm-hmm. Wanneer het helemaal is opgenomen in je subject, dan heb je geen last van.
Nee, ik heb er meestal niet.
Nee, nou, dan zeg je, nou, dat is mooi gesubjectiveerd.
Ja.
En als je dat nou met alles doet.
Ja. Ah, oké, okay, ja.
Nou, ga zelf maar na. Ga zelf maar na. Wat is de situatie van jezelf en die hele situatie wanneer er een geloof is in God? Dan moet je vaststellen dat er een bepaalde menselijke vorm is van het zelf zijn, dat zich beperkt denkt, dat het het idee heeft dat alles wat er is toch ergens geschapen moet zijn. En dan, nou ja, wat voor idee er ook bij komt, hoe dan die God maar wordt voorgesteld. Maar dan wordt er dus iets groots geprojecteerd. En dat grote, dat is er wel in zekere zin, maar dan wordt het inderdaad buiten jezelf geprojecteerd.
Maar dat neemt dan ook een leiding. Dus dat is ook
nog... En dan, omdat het zo groot is, wordt er dus alle eigenschappen toegekend. Bijvoorbeeld van het scheppen, het onderhouden enzovoort. Maar het is wel die situatie van een dualiteit, waarin dat eigen zelfzijn een heel beperkte zelfzijn is. En dat is dus iets wat dan bevestigd wordt in de dogmatiek, in het geloof.
Want vaak is dat dan ook te warm met liefde?
Nou, en dan wordt er gezegd, nou kijk eens, wanneer die situatie nou eenmaal zo is, Hoe zou de mens zich dan moeten gedragen? Of wat is dan belangrijk in dat leven van die mens? Nou, toch maar zoveel mogelijk in de richting gaan van God. Bijvoorbeeld, God is liefde, dus ga maar in je eigen zelfsfeer die liefde bevorderen. Dan zit je in harmonie met God.
En is dat dan bhakti?
En nee, dat is niet bhakti, want dat is een mystieke weg. Mm. In de mystieke weg wordt niet die scheiding gesteld. En dan wordt gezegd, nee, in principe is deze liefde dezelfde als de liefde van God. Alleen, hier zitten nog zoveel dingen die het verhinderen, afschermen en verwringen, ego-elementen. Dus wanneer ik me helemaal richt op die zuivere liefde van God, dan kan ik me als eigen, dat de liefde wat in mezelf zit, langzamerhand of snel, daarmee gaan samenvallen en dan heb je een mystieke eenheid. Maar dat is dan inderdaad de devotionele, liefdevolle gerichtheid.
Maar dat heeft niks met de eeuwenjonge gedachte te maken.
Sorry, ik hoor het niet precies.
Dat heeft niks met de eeuwenjonge gedachte te maken, dat iedereen met zijn handjes omhoog staat.
Nee. Want daar heb je heel duidelijk het dogma, wij zijn gescheiden van God en wij zijn zondig enzovoorts. Maar wij kunnen dus in contact met God wel iets daarvan ervaren. En dat geeft dan in de vorm van de Heilige Geest die daar werkt, wat enthousiasme.
Dat is een groepsessie natuurlijk. Ja.
Natuurlijk, maar dat is toch hetzelfde als vanmiddag daar op de tribune.
Zie je.
Nou, niet helemaal, maar voor een groot gedeelte. Want het is iets wat groter is dan het ego. En het gaat ook nog gemeenschappelijk. En gemeenschappelijk wordt iets veel groters ervaren. Wanneer je daar contact mee hebt, dan voel je je verruimd en dan is er vreugde, dan is er enthousiasme. Maar je ziet dat het vastgebakken zit aan allerlei ideeën. Of het nou voetbal is of God. Waardoor het beperkt blijft.
En afhankelijk.
En dus betrekkelijk ten opzichte van die ideeën.
Ja.
Maar goed, ik zei al, het hangt er helemaal vanaf wat nou onder God verstaan wordt. Je hebt natuurlijk wel een hele zuivere bhakti-mystiek. In die hele zuivere mystiek, ja, dat gaat dus voorbij al die vormen. Dat is...
Komt dat in de christelijke mystiek of mag dat in de christelijke mystiek
komen? Nou, min of meer. Meestal wat min, maar ook wel meer. Maar dat is een uitzondering. Bij Eckhart bijvoorbeeld.
Ja, is dat ook.
Maar wanneer je bijvoorbeeld Johannes van het Kruis hebt, nou die haalt er weet ik wat allemaal bij. Die te maken hebben met die hele theologie. En dan is misschien zijn intentie wel goed en hoe dat verder gaat, daar heb ik geen oordeel over. Maar het is wel zo dat je moet vaststellen van, hey, wanneer het een zuivere mystiek is, dan gaat het voorbij alle vormen. En dan moet je niet bezig blijven met allerlei dingen van jezelf. Van het gemis en van de donkere ruimte waar je doorheen moet en zo. Nee, zuivere mystiek is alleen maar gericht op de essentie van het goddelijke voorbij alle vormen en kwaliteiten. En dat andere is dan niet slecht, want de relatieve zin, dat kan het juist goed zijn. Maar wanneer je een notie hebt van die betrekkelijkheid van al die vormen, dan zeg je, nou nee, dat is het dus niet. Dan gaat je besef verder dan die wereld van de vormen. En dat kan basis zijn voor een authentieke spirituele weg.
Ja, het geloof, ooit heb ik gezegd dat dit gebouw hier staat.
Nou, en?
Ja, ja, dus heb je wel een mooie dag maar.
Zit jij hier? Zit jij hier er volledig in?
Dat is een tweede vraag. Maar ergens is er iets geweest dat mensen buiten zichzelf dingen niet bouwen.
Maar hoor je nou zelf praten over de wereld van de mensen? Hoe zit het met jezelf alleen al op inzichtniveau? Dan heb je dat menselijke voor een heel groot gedeelte al achtergelaten. Want je ziet de mensenwereld en dan kun je dit soort dingen zeggen. Maar je ziet meteen de betrekkelijkheid ervan. Want bepaalde mensen hebben dit gebouwd. Omdat ze dat belangrijk vonden. Maar even later, nou, dan zijn ze van een geloof gevallen. En dan denken ze, nou, dat ding dat er staat, laten we het op een monumentenlijst zetten. Maar religieuze functie heeft het niet meer. Nou, in feite is dat eigenlijk ook zo. Wanneer hier een katholieke dienst wordt gehouden, nou, ja, hoeveel zijn er? Hooguit 10. Je ziet de betrekkelijkheid ervan. Hè? Zegt, nee, mensen die zien iets en natuurlijk maken ze iets. Dan zeg je, nou, dat is niet niks, nee. Maar even later, dan ligt het weer tegen de vlakte.
Nou ja, dus paard intentie, dat, ja, ik hoefde dan ook goed, dat ze een iets bouwden wat groter of krachtiger was dan hun eigen...
Ja, maar dat blijft dus op betrekkelijk niveau hangen. Ja. Moest kijken, die lui die de toren van Babel wilden houden, die hadden het wel degelijk wat hoger in hun hoofd dan dit kerkje. En dan zeg je, nou, die hadden inderdaad wel een bepaalde visie. En die hebben toch wat tot stand gebracht. Maar je weet hoe het gegaan is. Dus dat idee van, nou nee, dat ze dus hun activiteiten ten dienste stelden aan iets hogers. Ja, dan zeg je, nou ja, goed, dan wordt wel iets tot stand gebracht. Maar allereerst, het blijft heel betrekkelijk. En het heeft ook nog gevaarlijke kanten. Moest kijken waar mensen dan hun leven wel niet aan opofferen. Of dingen maken om iets tot stand te brengen. Wat voor ideeën halen ze allemaal wel niet in hun hoofd?
Verdienen. Gods liefde verdienen of zo.
Ja, goed, in religieuze zin. Ja, ja. Moet je kijken hoe dat speelde in de katholieke kerk.
Maar zondag was ik in de hervormde kerk en die was tjok, tjok, tjok vol. Tot de laatste stond.
Nou ja, goed.
Nee, ja, maar dat kan dus ook.
Ja, maar kijk waar het om gaat. Kijk waar het om gaat. Dus die handel en wandel van mensen, het blijft in de betrekkelijke sfeer.
Ja.
Ook al hebben ze af en toe wat hogere ideeën, je ziet de betrekkelijkheid daar. En je ziet ook dat het positief kan werken, dat er iets tot stand komt waarvan je zegt, nou, of dat is nuttig, of dat is mooi. Maar dat het ook zijn minder mooie kanten kan hebben. Moest kijken in het kader van nationalisme wat daar allemaal niet gebeurd is. Nou, grote dingen zijn tot stand gebracht. Je ziet het, wanneer het betrekkelijk blijft, vooral wanneer dat dan heel belangrijk wordt gevonden, of zelfs wanneer het verabsoluteerd wordt, hoe gevaarlijk het is. Ook met godsdienst doorlopen. Moest kijken, de fundamentalisten in islam hoek. Hoe dat speelt op het ogenblik. Maar zo is het ook meer in de christelijke streken vroeger geweest.
Nou, maar nog hoor. Fundamentalistisch.
Nee, maar je ziet de betrekkelijkheid ervan. En het is goed om die betrekkelijkheid te blijven zien. Om opnieuw te gaan kijken, waar gaat het werkelijk om? Dat gaat voorbij al die ideeën die mensen maken. Ook van mooie grote dingen. Het zal verder moeten gaan, want anders dan is het even tijdelijk, is het betrekkelijk, er zitten altijd ego-elementen bij. Moet je kijken bij zo'n bouw van een kerk, wat voor egootjes er allemaal wel niet aan meewerken. Waarvan we zeggen, nou, dat is ook wel noodzakelijk, want anders komt het niet van de grond. Van eigen eer willen hebben, of juist een donatie doen die iedereen moet weten en zo. Zo speelde dat hier ook.
Nee hoor, sorry hoor, ik neem niet. Ik heb dat ook eventjes.
Nee.
Oh jee.
Nee, maar ik hoop dat je doorhebt wat betrekkelijk is en dat het gaat om datgene wat niet betrekkelijk is. Daarom gaat het.
Maar toch zit er ook wel een element in waar ik zelf ook best wel mee heb gezeten. Van, kijk, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar de christelijke traditie, dan zit het aspect van naastenliefde is heel belangrijk. Je ziet dus ook, zeg maar, dat er daardoor een soort maatschappelijke engagement is, waardoor, zeg maar, ook niet de eigen persoon, maar vooral ook de ander naar voren komt. En wanneer je gaat kijken naar, zeg maar, de Advaita, dan gaat het echt alleen om jezelf. Waarvan vaak vanuit de buitenwereld tegenaan wordt gekeken van die zijn alleen maar op zichzelf gericht. Die hebben geen maatschappelijk interesse, zijn als het ware onverschillig voor de maatschappij, onverschillig voor anderen. En zijn in een egoïstische manier met zichzelf bezig. Op de een of andere manier heb ik toch altijd wel me daar iets van aangetrokken. Dat als je alleen maar met jezelf bezig bent, dat het ja, ook wel is het zeg maar. Gericht op het losmaken van jezelf. Het heeft ook iets soort van egoïsme in zich. Omdat je de ander helemaal bij wijze van spreken links laat liggen. Dus
is dat zo?
Nee.
Dat is, maar.
Nou, daar moet je niet verder over denken en niet over praten. Je moet weer teruggaan. Wat is nou het belangrijkste? Wanneer je ervaart dat een zeker een loslaten van jezelf ook in de maatschappij van belang is, uitstekend. Wanneer je ervaart dat terugkeren naar jezelf om dat egoïsme te overstijgen en los te krijgen belangrijk is, dan zeg je oké, nou wat is het probleem? Dat andere mensen daarover praten, nou, dat is iets wat je dan direct loslaat omdat je weet wat werkelijk van belang is. Nou, en wanneer je vindt dat je te weinig sociaal werk doet, nou, dan ga je sociaal werk doen.
Ja, maar doe je dan weer vanuit een bepaalde gerichtheid? Wat dan,
nou, wanneer je ziet dat er een bepaalde gerichtheid zit, dan zeg je, ik moet eerst terug, want anders zit ik met een bepaald type van gerichtheid daar allerlei dingen te doen die toch een ego-element in zich hebben. Nou, wat is het probleem? Nee, geen probleem meer.